Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Robert Ophorst.
Donderdag 1 juli is het. Wiert, ben je al een beetje over je oranje kater heen?
Ja, die duurde eigenlijk helemaal niet zo lang. Omdat Oranje zichzelf daar zo belachelijk maakte. En weer eens een keer, zoals de buitenlandse media ook schreven, implodeerde.
En dan laat jij het Nederland zelf dan meteen vallen?
Nee, helemaal niet. Ik ben juist een hele trouwe fan. Maar kijk, dit was natuurlijk een treinramp die we al ver van tevoren hadden zien aankomen. Eigenlijk toen Frank de Boer werd aangesteld. En dat is alleen maar bewaarheid geworden, helaas. En op het moment suprême, zoals het heet in het goed Frans, lieten die sterren het toch ook wel behoorlijk afweten. Maar we zijn er vooral snel overheen gekomen, omdat we daarna zo allemaal van die waanzinnige wedstrijden hebben gezien, waarin mensen wel, of voetballers wel, heel erg hun best deden en echt streden en ook gewoon onmogelijke achter resultaten
precies,
behaalden.
Heel goed voetbal lieten zien ook.
Schitterend voetbal lieten zien, vooral die Zwitsers ook, was echt ongelooflijk, zo goed als die waren. Maar de Kroaten ook tegen Spanje. Dus het was allemaal geweldig. Nu zijn we natuurlijk heel benieuwd wie de nieuwe bondscoach gaat.
Je hebt twee klappen te verwerken gekregen. Want je was natuurlijk ook wel fan van het Duitse elftal. Nou, die liggen er ook uit.
Ja, die zijn toch een beetje tegengevallen uiteindelijk. Hè. Ze hebben één hele goede wedstrijd gespeeld natuurlijk tegen Portugal. En toen dacht ik van, ze hebben het weer te pakken. Maar ja, ik vrees dat bij Duitsland dan toch inderdaad ook het lange aanblijven van die Yogi Löw, zoals hij heet, zich dan ook wreekt dat hij toch niet meer die spelers echt voor zich meekrijgt.
Maar daar hebben we in Nederland gelukkig geen last van, bondscoaches die heel lang
blijven. Bij ons komen ze en gaan ze. Die blijven één toernooi en dan mogen ze weer wegwezen. Dus laten we hopen dat na Louis van Gaal, want die gaat ongetwijfeld het WK doen, dat er daarna dan een bondscoach zit voor de langere termijn. Een beetje jonger iemand die gewoon verstand heeft van moderne voetbal. En dan die ploeg weer op de rails kan krijgen.
Ja.
Het kan ook zijn dat Henk ten Katen bondscoach wordt, hoor. Je weet het nooit tegenwoordig. Dus
alle opties liggen open.
Alle opties liggen open, ja.
Je had het net al even over Frans. We gaan het straks nog even hebben over de Franse keuken. Yes. Want die zou in en in racistisch zijn. We gaan het natuurlijk ook even hebben over de Kaag-docu. Maar laten we even beginnen met iets anders. Want geen bezorgde burgers, maar bezorgde leden en VVD-leden in dit geval.
Ja.
Die hebben zich verzameld in het platform Klassiek Liberalen.
Ja.
Om de in hun ogen te ver naar links afgedreven koers van de VVD-top bij te sturen naar rechts. Jij schreef daar vandaag een stuk over in de krant. Eventjes, we weten dat Rutte is altijd bereid om met iedereen te praten. Mm-hmm. Of je nou al jarenlang VVD-lid bent, zoals deze klassieke liberalen. Of van de gele hesjes of van kick-out Zwarte Pieten, deur van het torentje. Deur van het torentje staat altijd open. Maar afgelopen maart is de VVD voor de vierde keer de grootste partij geworden bij de verkiezingen. Met 34 zetels. Rutte is nu ruim 10 jaar premier. Hoeveel reden hebben hij en de partij top om zich door om door deze leden van koers te veranderen.
In Nederland.
Nou kijk, die partij is Mark Rutte geworden natuurlijk voor een heel groot deel. En die partij is voor een heel groot deel opgeschoven naar links. En deze mensen die zeggen, ja, wij kijken verder dan de periode Rutte. Dus we kijken ook verder dan eventueel Rutte 4. Wij vinden dat de VVD een klassiek liberale partij moet zijn. En dat is die partij in heel veel opzichten niet meer. Dus wat wij doen, zeggen ze, is gewoon de partij en de fractie en de partij top herinneren aan waarom die VVD ook alweer op aarde is. En ook herinneren puur aan het partijprogramma. Want ze zeggen, ja, wat wij zeggen, dat staat meest ook allemaal in het partijprogramma. Ook dankzij amendementen van henzelf trouwens. Bij de Algemene Ledenvergadering hebben ze heel veel amendementen ingediend. En het is allemaal in het programma gekomen. En
dus er wordt wel naar ze geluisterd.
Dus in die zin, en dat vond ik ook wel interessant aan dit gesprek. Want ik had natuurlijk wel een stuk over hun gelezen en zo. Maar als je dan met die mensen praat, een paar uur, dan merk je dat, dan hoor je wat zij zeggen, namelijk dat binnen die VVD, zeggen zij, is dit soort discussie gewoon heel normaal. Hoewel wij altijd denken dat die VVD een beetje gesloten bolwerk, niet een gesloten bolwerk, maar dat er eigenlijk geen discussie plaatsvindt, dat men gewoon eigenlijk aan de bierpomp hangt en een beetje gezellig met elkaar keuvelt met bitterballen en dat is het dan. Maar zij zeggen nee, we hebben echt die inhoudelijke discussie willen aanzwengelen en dat wordt dan ook gewoon getolereerd. Ze overleggen ook wel met de fractie, met wat ze schrijven en zo. Ze zijn ook helemaal niet anti-Mark Rutte. Zeker niet, ze zijn trouw aan Rutte, maar ze vinden gewoon dat het inhoudelijke gesprek veel meer op gang moet komen. Omdat ze wel zeggen, ja, Rutte, als hij gaat onderhandelen, geeft hij meestal van alles weg. En dat is wel een probleem. Hij is kennelijk zo aardig dat hij bereid is om heel veel weg te geven, om maar tot een compromis te kunnen komen en de macht te kunnen behouden. Natuurlijk.
Het doembeeld van deze mensen is natuurlijk een eventuele coalitie met GroenLinks.
Ja, dat is dus hun piketpaal, de enige die zij slaan. Ze willen geen landelijke coalitie met GroenLinks. Dat kan niet in hun ogen, omdat GroenLinks in alle zijn waarden op allerlei terreinen, duurzaamheid, veiligheid, integratie, immigratie, noem maar op, islam en zo, vinden zij staan, al die waarden die staan haaks op die van de VVD. En helemaal hebben zij toch wel een groot probleem met die ene dame Kautar in de GroenLinks-fractie die banden heeft met de moslimbroederschap en die zelf een orthodoxe moslima is. En daarvan vinden zij, ja, dat kan natuurlijk niet, omdat deze vrouw heeft ook gedemonstreerd tegen Israël bijvoorbeeld. Bij een demonstratie waar ook hakenkruisvlaggen werden gezwaaid. En dat vinden zij dus echt een grens te ver gaan, of een grens overgaan. Kijk, het leuke is, als je in de provincie is natuurlijk altijd wat anders dan de Randstad.
Ja, want dus, dit was een Ommen, hè?
Precies, het is Ommen, dat is Overijssel, grens met Drenthe. Dit is gewoon het oosten, noorden van het land. En de fractievoorzitter van de VVD in Deventer was er ook bij. En nog iemand anders die er ook in de buurt woont en zo. Dus ik zat met deze mensen rond tafel. En rond de tafel, ja. En die hebben natuurlijk in een schitterend verbouwde boerderij van Adlagas met een prachtige tuin. Oud ondernemer heeft schaapjes op drogen en zo. Dus daar kun je in een hele ontspannen sfeer. Daar zit geen enkele stress op. Of geen enkele verbittering of woede over de samenleving en zo. Nee, deze mensen hebben een prima leven. En genieten ook van het leven. Alleen ze vinden dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Als niet die VVD in een aantal opzichten gewoon voet bij stuk houdt. Maar dan vindt zo'n gesprek natuurlijk in een hele relaxte sfeer plaats. En zij vertegenwoordigen dus wel een beetje in die zin dat ouderwetse VVD-gevoel, vrije blijheid, iedereen moet het kunnen doen.
Misschien is dat ook een beetje het probleem dat het een iets te goede sfeer allemaal verloopt.
Nou ja, dat leg ik aan hun dan ook voor. Dan zeg ik van ja, luister eens, er zijn nijpende problemen met name in de Randstad toch wel. En ook wel in die wat grotere steden in de regio's. En zijn jullie wel urgent genoeg in je stellingname en ook in je kritiek op Rutte? Want kan het wel, waarom zeggen jullie niet gewoon Rutte moet weg? Als hij degene is die partij zo naar links heeft gevoerd en hij is een obstakel dus. Ja, waarom blijven jullie dan zo trouw aan Mark Rutte? Maar ja, dat is helemaal niet aan de orde. Hè? Want zo zijn ze niet. En ik bedoel, het is dus. En dus hebben ze ook helemaal geen sympathie voor Forum voor Democratie of zo. Of de PVV. Die natuurlijk veel scherper aan de wind varen en af en toe ook over grenzen gaan en zo. En dat willen zij als. Zij zeggen, ja, wij als liberalen willen daar helemaal niks van weten. Terwijl toch ook een heel groot deel van de kiezers is geweest, althans, en misschien nog wel is, dat toch wel die afslag heeft gemaakt. Bijvoorbeeld naar Forum voor Democratie. Hè. Ik ben in het begin, toen die partij nog niet zo lang bestond, wel bij die congressen geweest. En dan zat toch een hele zaal vol met precies dit soort mensen eigenlijk. Hè. Een klein deel, een beetje wat randfiguren, maar het overgrote deel van die mensen die bij die congressen van Forum waren, dat waren gewoon eigenlijk ex-VVD'ers. Het waren ook dit soort mannen, middelbare leeftijd, weet je wel, vrije tijdskleding. Je kent het wel, schaapjes op drogen vaak. En die dan opeens vielen voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. Omdat zij toch die ruk naar links van de VVD daar een andere conclusie aan verbonden. Maar het interessante van deze klassieke liberalen toch wel, die overigens in de media ook best wel belachelijk worden gemaakt vaak. Zoals in de Volkskrant en zo. Dan zie je allemaal van die ridiculiserende stukjes. Wat ik niet snap, want dit zijn gewoon... Weet je wel, Nederlanders van die generatie 50ers, 60ers.
Het zijn geen randfiguren.
Totaal niet. Die hebben gewoon het land opgebouwd. Mede opgebouwd natuurlijk deze mensen. En die moet je gewoon serieus nemen. Ook hun politieke inzichten. En wat ik wilde zeggen is, kijk, of dat gaat lukken dan, die ruk naar rechts is het dan. Dat is mij helemaal de vraag. Omdat ik de indruk heb dat jonge VVD'ers, ook diegenen die nu in de fractie zitten in de Tweede Kamer, dat die toch allemaal wel een soort van D66-achtig gevoel hebben vaak, weet je wel. Ze zouden eigenlijk net zo goed bij D66 kunnen zitten. En de jonge generatie, dus de twintigers en zo, ja, die stemmen volgens mij, als ze rechts stemmen, gaan ze wel automatisch naar Forum. En misschien PVV minder, maar volgens mij veel naar Forum voor Democratie. En als ze linksig zijn, zitten ze natuurlijk gewoon bij D66, GroenLinks en zo, Volt tegenwoordig. Hè? Dus ik ben heel benieuwd hoe die partij er over 10 jaar bij ligt. Dan zo eens kijken waar die dan staat.
Wie het spoken week?
I'd like to tell you about the idea of food whiteness in French culture. By this I mean the use of food to reinforce whiteness as a dominant racial identity. The French meal is often presented as a national ritual to which every citizen can participate equally. But French foodways are shaped by white, middle and upper class norms.
Ja, ja. Jij kijkt mij aan, verbijsterd. Nou ja, zo van, wat hoor ik hier?
Ik hoor toch een beetje bijna mijn eigen hersens kraken hier. Ik zat diep na te denken hoe ik dit nou, wat deze vrouw nou precies bedoelt eigenlijk.
Deze vrouw, en dat is vaker het probleem met intellectuelen.
Ik dacht je ging zeggen met vrouwen.
Nee, niet dank. Met vrouwen. Je hebt ook mannen die het zouden kunnen zeggen. Dit is dus een professor en die beweert dus dat de Franse culinaire traditie, want daar komt het op neer, dat die dominant wit zou zijn. En dat de manier waarop die traditie dus wordt gevierd in Frankrijk en ook wereldwijd eigenlijk wel wordt verbreid, hè, want we hebben allemaal iets met die Franse keuken, dat het eigenlijk een vorm van imperialisme is en van white privilege en al die andere termen uit die critical race theory, dus dat uiteindelijk dus de Franse cuisine, zoals we die kennen, dat die in zichzelf racistisch is. Maar bedoelt, met name ook doordat ze varkensvlees gebruiken.
Ja, okay, maar bedoelt ze dan inderdaad dat er niet genoeg invloeden van buitenaf op het bord terug zijn te zien? Of bedoelt ze, want in Frankrijk is eten wel haast religie.
Ja.
Bedoelt ze dan dat die eetcultuur aan andere mensen wordt opgedrongen?
Nou, het is een wat zij ook zegt, ze fietst ook het begrip klasse erin. Het is ook een instrument van de hogere middelklasse en de hogere klasses, die Franse cuisine, die zij opleggen dus aan andere culturen en ook aan de onderklasse. Wat ze daar, hoe ze dat precies ziet, dat weet ik niet. Altijd als ik Frankrijker ben, dan zie ik ook gewoon de gemiddelde arbeider of de lager, hoe heet dat tegenwoordig, de praktisch geschoolde Fransman zie ik dan gewoon met een baguette met jambon. Ja. Sandwich au jambon heet dat. Hè? En voor zover dat Frans culinair is. Maar het punt dat zij hier natuurlijk maakt en wat niet klopt, dat is dat zij vindt dat er dus kennelijk te weinig Oosterse of Arabische of andere specerijen en zo gebruikt worden in die Franse keuken. En misschien ook wel rijst en zo. Maar dan vergeet ze dus dat Frankrijk gewoon eeuwenlang een Europees, voornamelijk blank land is geweest met zijn eigen tradities. En dat in andere delen van de wereld, in Azië en in het Midden-Oosten en zo, en in Zuid-Amerika, landen en beschavingen hun eigen eet- en keukentradities hebben.
De Fransen zijn wel extreem puriteins. Zeg ik dat zo goed? Of in ieder geval, als het aankomt op wat Frans eten is, ja, dan zijn ze nogal strikt in.
Ja, maar ja, kijk, als ik naar Turkije ga, dan eet ik ook gewoon soucuk en kufte en kebab en zo. En dan vraag ik ook niet om een bij een gemiddelde restaurant om allerlei Westers-Europese gerechten. Dus, maar het probleem hier natuurlijk is dat zij, deze vrouw, als je doordenkt, dat van in Turkije niet zou verwachten. En ook in andere Arabië of in andere landen, waaronder Arabische landen en zo. Maar dat zij wel verwacht dat wij hier in het Westen, en die Fransen in dit geval specifiek, onze cultuur, zeg maar, afleggen. Omdat dat dus een racistische, dominant, imperialistische cultuur zou zijn. En daar in de plaats een multicultuur vieren. Die plaats biedt aan, ook in de Franse keuken, aan alle mogelijke invloeden uit al die verschillende beschavingen. Omdat je, en ik denk zelfs dat ze er zou eisen dat de steekfriet en zo, dat die gewoon helemaal uit het menu verdwijnt. Omdat die steekfriet natuurlijk bij uitstek het voorbeeld is van Frans kolonialistische denken. Maar althans, ik probeer de hersenen van deze vrouw te begrijpen.
Kan ook fout gaan, want dus is hier wel eens, dan ligt de rotti in de supermarkt in zo'n pak van honing of zo. En dan gaan mensen weer klagen dat het te veel Nederlandse invloeden in zitten.
Ja, maar ja, dit hele verhaal is natuurlijk gewoon belachelijk. En het is niet. En het is vooral zorgwekkend, omdat die hele critical race theory nu. Diversiteitsdenken wordt geprojecteerd op echt op alles. Dus ook ja. op.
Ja, hè, en op, dit verhaal wordt ook wel serieus genomen door.
Nou ja, ik vrees dat dit door een aantal mensen, en zeker weer in de academische wereld, serieus genomen gaat worden. En dat geëist gaat worden van ons, dat wij, of van de Fransen in dit geval, dat zij hun keuken gaan aanpassen aan. Misschien wel gewoon hun keuken gewoon laten verdwijnen. En daarvoor in de plaats een soort. Hoe heet het ook alweer? World Kitchen.
Fusion.
Fusion. Gaan introduceren. Maar het is echt. Maar goed, de Woke Week is bedoeld om dit soort gektes aan de orde te stellen. En overigens kwam Roderick Velo, onze columnist, hier mee in een column vandaag over het slavernijverleden. Wat wel een leuk bruggetje is, want vandaag is het Katie Coty natuurlijk.
Vind jij dat een nationale herdenking moet worden?
De afschaffing van de slavernij. Ja, kijk, op zichzelf is dat prima. Omdat dat is deel van ons verleden. En als een grote groep mensen daar echt nog heel veel last van heeft. Dan kunnen we dat inderdaad als een nationale feestdag gaan introduceren. Misschien werkt dat verbindend. Maar wat natuurlijk moet stoppen is die eis van herstelbetalingen. Hè, want dat zit daar telkens achter. En het is niet zo dat mijn kinderen verantwoordelijk zijn voor wat hun voorouders eventueel zouden hebben gedaan een aantal eeuwen geleden. Bovendien, mijn kinderen zijn niet eens volledig Nederlands. Dus dan krijg je ook dat nog. In hoeverre dragen zij dan in hun genen zeg maar, dat slavernijverleden met zich mee. En verder zou het toch fijn zijn als de mensen die zich hier zo mee bezighouden. Met die slavernij, met die herstelbetalingen en zo. Daar toch met enige distantie naar zouden kunnen kijken. Zonder dat zij zichzelf ook in die slachtofferrol wentelen. Want dat is natuurlijk het lastige hieraan. Dat we het telkens hebben over zogenaamd over slachtoffers en daders. Terwijl we leven allemaal in 2021. En het is niet zo dat een zwart iemand van 30 of 40 slachtoffer is van dat slavernijverleden. Net zo min als dat jij of ik verantwoordelijk daarvoor zijn. Dus we moeten dat gewoon zien als een historische passage in onze geschiedenis.
Zwarte bladzijde.
Zwarte bladzijde ook. En we moeten ook eerlijk zijn in de behandeling, historische behandeling van de slavernij. En daar ook onderkennen dat er ook een heel groot deel Arabische slavernij is geweest vanuit Arabische landen. En dat bovendien zwarte Afrikanen ook gewoon zwarte Afrikanen hebben verhandeld en verkocht. Dus het is niet een exclusief blanke zwarte bladzijde. Het is een zwarte bladzijde van al die volkeren en al die beschavingen. En het interessante juist aan de Europese en Noord-Amerikaanse landen en beschaving is dat wij ons daar wel degelijk rekenschap van willen geven. Terwijl dat bijvoorbeeld in de Arabische wereld, naar mijn weten, helemaal niet het geval is. Mm-hmm. Daar vindt bovendien nog altijd slavernij plaats. Dus het zou goed zijn als die activisten zich hun blik ook eens een keer op die landen zou gaan richten.
Maar zou zo'n nationale feestdag dan bijdragen aan die discussie en het voeren van die discussie?
En ik hoorde gisteren daarover discussie op de radio en een meneer, ik weet niet precies wie, die zei van nou lijkt me niet, omdat dit hele debat is al zo gepolariseerd, als je er ook nog eens een keer een nationale feestdag van maakt, dan dreig je die groepen nog meer tegen elkaar op te zetten. En zijn tegenstander of opponent had een ander verhaal wat helemaal niet sterk was, want dat ging weer helemaal over op emotionele uitspraken en zo. Ik ben het met die man ook niet eens, want het is wel heel kinderachtig dat als je dus de slavernij, het afschaffen van de slavernij tot nationale feestdag zou maken, dat je dan, waarom zou dat per se polariseren moeten zijn? Ik bedoel, als je van de, zeg maar de zwarte gemeenschap verlangt dat zij volwassen met dit thema op omgaan en niet in die slachtofferrol duiken, dan mag je ook van de blanke gemeenschap verwachten dat die net zo volwassen zijn natuurlijk en erkennen dat het zwarte bladzijde in onze geschiedenis is en dat we daar wel iets tegenover moeten stellen of mogen stellen. En als dat, zeg maar, nou, als ze daar iets aan hebben, ook concreet, weet je wel. Als hen dat emotioneel enigszins tot rust brengt. Of als ze zich daardoor
erkend voelen.
Het is ook zo naar, weet je, dat alleen al om te zeggen. Omdat het is natuurlijk helemaal niet zo dat zwarte mensen zich niet erkend voelen en zo. Dat is het activistische deel is dat. Maar ik ken eigenlijk niet één iemand van kleur die zich slachtoffer zou voelen of zich niet erkend voelt Dat zijn vooral die mensen van kleur, zoals het tegenwoordig heet, die in de academie werken of in de media. Of die gewoon hele geprivilegeerde posities eigenlijk innemen, sociaal-maatschappelijk. Maar zich tegelijkertijd toch heel erg slachtoffer voelen, weet je wel. Dat is gewoon beroepsactivisme. En onder de mensen die ik ken en die ik spreek, gewoon ouders van kinderen op school en zo. Kom ik dat eigenlijk helemaal nooit tegen. Ook niet dat gevoel van permanent gediscrimineerd te worden. Dat niet. Kinderen spelen toch ook met elkaar, die ouders gaan met elkaar om en zo. Dus het is allemaal volgens mij een heel erg geconstrueerd probleem. Maar goed, als hen dat dan enigszins zou bevredigen in de zin dat aan hun mensen tegemoet komt, ja, dan kun je dat doen. En dan vind ik niet dat de blanke bevolking, het blanke bevolkingsdeel, om ook maar eens mee te gaan in het hele rassendenken, zich daardoor zou moeten laten opwinden. Dan kun je ook wel gewoon een beetje rustig daarop reageren.
Je moet er een referendum over houden. Of is dat ook niet altijd...
De blanke minister is het afgeschaft, helaas.
Al helpt het ook niet altijd tegen polarisatie.
Een blanke mevrouw met heel veel white privilege heeft het referendum afgeschaft.
Ik moest trouwens nog even denken over die Franse keuken. Ik had een tijdje terug een boek gelezen van Bill Buffer, Amerikaanse journalist. Het boek heet Dirt, of in de Nederlandse vertaling We Chef. Hij verhuist dan met zijn gezin naar Lyon.
Ja.
Met als doel om daar in de wereld van de Franse sterrenchefs opgenomen te worden. En dat lukte hem uiteindelijk ook. Maar dat geeft wel een mooi beeld van hoe heilig die Franse keuken is. Overigens is er ook een verdere discussie of in hoeverre de Franse keuken afstamt van de Italiaanse keuken.
Ja.
Gevormd is door de Italiaanse keuken. Ja. Nou ja, goed. De Romeinen waren ook niet vies van een beetje slavernij. Dus.
Nee, maar kijk, dat die Franse keuken een heel duidelijk chauvinistisch element in zich draagt. Ja, dat staat natuurlijk buiten kijf. En, maar om dan zover te gaan dat het racistisch zou zijn of intrinsiek imperialistisch. Ja, dan kom je in een heel erg politiek activistisch jargon terecht. Wat helemaal niet past natuurlijk op dit soort maatschappelijke fenomenen. Weet je wel. Dat is gewoon, dan projecteer je daar een beeld op en een context op die daar helemaal niet bij past. En daarom is het ook... Daarom gaan jouw hersenen ook kraken onmiddellijk. Omdat je denkt, niet snap, waar komt dit nou vandaan? Hoe kan dit, het een past niet op het ander. En toch wordt dat door iemand dus met een professorale functie gewoon ijskoud gedaan. Dat is het heftige hieraan eigenlijk. Hè?
Er is ook een beetje dat over een jaar bij dit soort fragmenten dat ik dan precies snap wat er bedoeld wordt.
Nou, dat zou heel ernstig zijn, ja. Dus, maar dat zeiden die klassiek liberalen, nu hebben we een bruggetje aan elk thema, die klassiek liberalen ook, die zeiden, die dat hele woke gedoe, dat vinden wij eigenlijk toch wel een hele grote bedreiging. Dat vinden we allemaal heel erg naar. Dus daar is ook ideologisch, daar botsen we ook echt daarmee. En dat dringt natuurlijk op dit moment gewoon door, ook in die linkse partijen, bij GroenLinks en bij Partij van de Arbeid en heel erg bij de media, dat zullen we zo meteen ook wel gaan behandelen. Dat is wel inderdaad de strijd die gevoerd moet worden, vinden zij.
Er is sprake van een onafhankelijke maker. D66 heeft geen betrokkenheid bij of invloed gehad op de documentaire. Was getekend mediaminister Slob op 18 december 2020 in antwoord op Kamervragen van PVV-Kamerlid Bosma. Ja, dat ging natuurlijk om die documentaire.
Die is in zijn pak genaaid, die Arie Slob.
Van Beirut tot Binnenhof, ja. Mij is verzekerd dat het een zuiver journalistiek product is. Dik zit de NPO-baas Sjoela Rijksman nog geen 10 dagen daarna.
En D66-lid, hè?
Ja, en haar stemmer in ieder geval is ook lid.
Nou, ze stemt D66, ja.
Deze week nog het bijsturen op inhoud is volgens Kaag niet haar idee geweest. Dat is niet op mijn verzoek gebeurd. Ik heb niet gelezen wat ze allemaal doen. Aan het eind van de dag gaf ze toch toe dat ze zich ermee bemoeid had.
Ja. De Kaag-docu.
Ja, de Kaag-docu. Heeft iedereen nou gewoon een half jaar lang zitten duiken, liegen, vingerwijzen, om vervolgens zover in het nauw gedreven dat het echt niet meer anders kon. En ze moesten toegeven dat het toch wel degelijk bemoeienis bij is geweest.
Ja, ten eerste moeten we hier erkennen dat hier dus een burgerjournalist het werk heeft gedaan dat wij helaas hebben nagelaten door die stukken te wobben. Die correspondentie tussen de makers van die documentaire over Sigrid Kaag. Heet het niet Hare Majesteit Sigrid Kaag? Of nee, hij heette net iets anders, hè? De minister van Hoop.
Oh, minister van Hoop, ja.
Ja, heet
dat
hij
was
niet
ook,
zo,
dat was ook nog een, nou, nee, sorry, zo heet hij, maar dat was ook nog een punt in de correspondentie.
Ja.
Dat op een gegeven moment werd zij dan, geloof ik, door die documentairemakers, dat die minister van Hoop, dat werd toegeschreven aan D66, maar toen zeiden zij, dat hebben wij nooit zo zelf gemunt, die term. Ja, maar dat hebben anderen hebben dat.
Natuurlijk.
Ze wordt gezien als de minister van hoop.
Door heel Nederland.
Moest het aangepast worden. Ja, maar goed, dit was inderdaad gewopt door een...
Door een reguurder bij Geen Stijl. Of een lezer van Geen Stijl. En die heeft vervolgens doorgesluist naar Bart Nijman van Geen Stijl. Die had er een stuk over. En het stond ook op de website natuurlijk. Waar de overheid die WOP-verzoeken dan plaatst. En toen had onze collega Elif Isseman, die had het ook gezien. En die had dat daar ook een stuk over geschreven. En toen ging het aan het rollen, deze kwestie.
Maar een half jaar geleden was er al een hoop gedoe om deze documentaire. Hoe onafhankelijk is die? Toevallig is die timing vlak voor de verkiezingen? En is dit nou een D66 pamflet of een journalistiek product? Nou, toen is dat allemaal ons bezworen dat onafhankelijk en journalistiek allemaal.
Ja, onder andere door de voorzitter van de VPRO, die voormalig campagneleider is van D66.
Ja, en wat blijkt uit die gewopte stukken? Er is tot op extreem detailniveau door D66, maar ook door het ministerie van Buitenlandse Zaken
ingegrepen.
Ja, ingegrepen en mee bemoeid. En dat is ook ingewilligd door die documentaire makers. Want dat is nog één ding dat je zegt van kan dit aangepast worden. Maar vonden ook een gewillig oor.
Ja, en het grappigste en ook wel zorgwekkende was natuurlijk dat verzoek om die autogordel te photoshoppen. En daar zijn notabene twee bedrijven hebben daar vervolgd. Want Sigrid Kaag droeg geen autogordel op de achterbank. En men dacht dus, daar gaat ze problemen mee krijgen. En toen zijn er dus twee bedrijven benaderd door de makers om te kijken of het zou kunnen. Dus dat je gewoon de waarheid zodanig geweld aandoet dat je dus een minister een autogordel aandoet in de auto. Nou, dat kon blijkbaar niet. En toen hebben ze toch maar die beelden uitgezonden. En wat ook heel veelzeggend is, dat zijn dus die beelden waar wij het hier wel vaker over hebben gehad. Waarin Dwayne van Diest, dat was destijds Sigrid Kaag's persoonlijk assistent. Ziet dat Forum voor Democratie het heel goed doet in de peilingen of zo. Of ze hebben gewoon hele goede verkiezingsuitslagen geboekt. En hij verbaast zich daarover. En dan zegt mevrouw Kaag zegt tegen hem, wie zijn die mensen? Dat is een gevleugelde uitspraak inmiddels geworden. Die wordt ook vaak geciteerd vooral op Twitter, ook wel door mij. Wie zijn die mensen? Omdat daarin natuurlijk al het onbegrip en de onbekendheid met en ook het dédain voor dat electoraat aan de rechtspopulistische kant in zit verwoord. In die ene opmerking, wie zijn die mensen? Alsof ze van een andere planeet komen. En Sigrid Kaag heeft daarmee kennelijk geen enkele verwantschap. En het interessante is, ze waren dus niet beducht voor die uitspraak, die vervolgens wel uitgebreid werd besproken op de sociale media en ook wel een probleem werd rond deze documentaire. Maar het ging hen dus over het beeld van die autogordel, omdat ze kennelijk helemaal niet hadden verwacht dat die uitspraak, wie zijn die mensen, tot enige ophef zou leiden.
Ik snap dat overigens best dat als je zo'n documentaire dan voor het eerst ziet en je ziet van, ik blijk toch wel erg vaak mijn autogordel vergeten om te doen achterin. En dat is tegen in strijd met de wet, dat je dan denkt van, oei, dat is niet... Dat is niet zo handig en niet zo vrij.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar dan hadden ze daar op dat moment aan moeten denken. Het is ook wel lastig om te filmen met zo'n autogordel, want die gaat dan tegen het microfoon zitten.
Of dat jij überhaupt niet wist dat het verplicht was.
Ik wist niet eens dat het verplicht was op de achterbank. Ik zit ook nooit achterin. En als ik mijn kinderen achterin heb, dan snoeren ze zichzelf wel aan natuurlijk. Maar ik wist helemaal niet dat het achterin ook verplicht was. Maar zij is minister, dus zij behoort dat te weten. Maar goed, wat hier natuurlijk in de hele gang van zaken aan de orde is, is die intense verweving van linkse politiek en de NPO.
Ja, ik wil het niet te incestueus maken, maar ik citeer toch even met instemming onze eigen krant.
Ja.
Die vanochtend in het hoofdredactioneel commentaar schreef, het bevestigt alle vooroordelen over de publieke omroep. Deze hele
ja, drie keer de Volkskrant, hè, zoals dat dan heet. En het leuke ook is, kijk, dit is zo overduidelijk en zo flagrant. En het is schendt ook zo alle journalistieke codes en zo, want je doet dit niet. Ik zal even aan de lezers uitleggen. Kijk, als ik zo'n stuk maak, zoals met die heren daarin Ommen van Klassiek Liberaal, dan is het de afspraak, ook omdat dit niet een nieuwsstuk is, maar gewoon een soort achtergrondverhaal, dat ik hen het stuk voor die tijd laat lezen. Dan kunnen zij het corrigeren, eventueel op feitelijke of onjuistheden of spelfouten. Ik schrijf vaak namenfouten, ben ik dyslectisch voor. En dus ze krijgen dat onder ogen. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat is fout of zo, weet je wel. Of die term heb ik niet gebruikt. Nou, dan ga ik terugluisteren. En soms is het inderdaad zo, want ik neem het allemaal op. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik dacht, oh ja, hij heeft inderdaad die term. Hoe kom ik er nou bij? Dat, weet je wel, zoiets. En dat is terecht, vind ik. Want iemand die een bepaalde term niet heeft gebruikt, die moet je niet een andere term in de schoenen schuiven. Nou, gelukkig overkomt mij datzelfde. En in dit geval is het helemaal niet, even voor de juiste. Maar mocht dat zo zijn, dan corrigeer je dat natuurlijk. Maar je gaat niet, als iemand zegt, ja, maar die uitspraak wil ik er helemaal uit hebben. Of ik wil gewoon dat jij, of ik wil dat jij een autogordel in de foto photoshopt. Daar kun je natuurlijk niet in meegaan in dat verzoek. Je kunt in alle redelijkheid meegaan in sommige verzoeken. Als je weet, ja, iemand brengt zichzelf daarmee ongewild in de problemen of zo, weet je wel. Maar dit is zo onjournalistiek geworden. En het is zo duidelijk je oren laten hangen naar de wensen van die partij en van het ministerie. Dat er dan sprake is van een propaganda filmpje.
Het rare vind ik eigenlijk nog dat. Er was ook binnen de NPO veel ophef hierover. En veel onbegrip. Ook bij collega's die iets hadden van, ja, wat is dit nou? Dit straalt ook op ons af. Dat schreven wij ook in. Dat schreef Rob Goossens ook in zijn stuk vandaag. Maar nou ja, goed, die documentaire maakt ze, die blijft sowieso naar de VPRO wijzen. Die wilde niet reageren. Maar de VPRO houdt gewoon vol. Ja, er is eigenlijk helemaal niks mis met hoe dit gegaan is.
Ja, en dat is dan weer die blinde vlek. Hè? Want als de VPRO een documentaire had gemaakt over Wilders of over Baudet, had ze het natuurlijk allemaal niet gedaan. Hè, dan was het geen hagiografie geworden. Dan was het een heel kritisch portret geworden met allerlei pogingen om Baudet of Wilders in een bepaalde hoek te schuiven. Hè. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met die film over de NVU van die Constant Kusters. Dat is zo'n extreemrechtse beweging. Hè. Dat zijn gewoon, dus aller marginaals wat er in Nederland is. Hè. Dat zijn gewoon halve neonazies. En daar is een film over gemaakt. En die filmmaakster die heeft er ook echt fragmenten tussen gemonteerd van Hitler en van Goebbels. Dus die heeft dat heel duidelijk in die nazi-hoek, nationaal-socialistische hoek, gedrukt. Wat voor die Kusters niet eens een probleem was, want hij vond elke publiciteit wel leuk. Dus dit vond hij ook prima. Maar nu is hier dus over Sigrid Kaag een soort hagiografie gemaakt. Dat is duidelijk, hè. Vervolgens in een tijd uitgezonden waarin een heel erg groot deel van de publieke omroep onmetelijk veel tijd aan mevrouw Kaag bood. Hè. Er moest echt een soort dichotomie ontstaan, dus een soort strijd ontstaan tussen Kaag en Rutte, vond men. Zoals het ooit moest ontstaan tussen Klaver en Rutte. Hè. Dus Jesse Klaver was van toneel verdwenen. Nu moest Sigrid Kaag het invullen. Een programma als Dit is M, ja, pushte haar gewoon, weet je, onbeschaamd. En in die talkshows, al die pratende hoofden die daar zaten, niemand die je zei van, ja, weet je, hoezo eigenlijk? Want wie is zij? Waar komt ze vandaan? Heeft ze wel een relatie tot de Nederlandse samenleving en zo? Geen enkel kritisch geluid bijna, behalve misschien van onze mensen aan tafel. En dus de inzet was heel duidelijk. Wij willen Sigrid Kaag premier maken.
En bij zo'n Dit is M gebeurt het gewoon out in the open. Dan kan iedereen zien wat daar gebeurt.
Maar daar wilde ik eigenlijk naartoe. En dan nog zullen ze het ontkennen. Net zoals de VPRO dit nu ontkent. En dat is zo interessant altijd. Dat zie je ook op Twitter. Hè? Al die mensen uit zoveel mensen uit linkse hoek. Die zeggen, ja, waar gaat dit nou helemaal over? Waarom is hier ophef over? Wat is er eigenlijk? We snappen niet wat er aan de hand is. Omdat dit pusht zo duidelijk hun eigen verhaal en hun eigen narratief, waarvan zij denken dat dit het enige mogelijke verhaal is. Hè? Alle andere verhalen over politiek en over Nederland en over maatschappelijke indeling en over wat we verder moeten met Nederland in de toekomst en zo, zijn in hun ogen verdacht. Iemand als Sigrid Kaag heeft het enige juiste verhaal. En wat daar rechts van zit, is al onmiddellijk extreem rechts. En wat daar links van zit, vinden ze, dat zijn dan mensen die het licht nog niet hebben gezien. Die moeten ook allemaal richting D66 opschuiven. En de SP en zo, dat vinden ze allemaal een beetje tokkies.
Ja. Nou zijn die omroepen natuurlijk ook wel opgericht om een bepaalde stroming te vertegenwoordigen.
Ja, dat is zo. Maar kijk. Maar dan, en toch is, dat is wel zo, maar KRO-NCRV is niet ooit opgericht om linkse politiek te gaan vertegenwoordigen. Hè. Dat was gewoon een protestants-christelijk-katholiek volksdeel. zat daar. En dat is die KRO-NCV. Ja,
de KRO-NCV is ontstaan uit een fusie, uit een soort halfslachtige poging.
Nee, maar kijk, jij zegt die omroepen zijn hierom opgericht. Nou, als we dan gaan kijken, waarom is die KRO-NCV opgericht? Omdat protestants-katholieke volksdeel een stem te geven. Maar die hebben een programma als Dit is M, wat dus een totaal woke programma is, wat Sigrid Kaag pusht. Dat zou je verwachten, eventueel bij de VARA, waar ze niet voor niks overigens Fidan Ekers hebben ontslagen. Hè? Want, of ontslagen, in ieder geval uit die show gehaald, omdat zij ook meningen had die niet corresponderen met dat linkse van de VARA. Want die gaan weer samenwerken met Omroep Zwart. Nou, die gaan dus ook die woke kant op. Dan kun je niet iemand in je programma, of niet iemand hebben die een programma leidt, die ook een beetje af en toe rechtspopulistische opvattingen erkent, of in ieder geval de waarde daarvan erkent, of het bestaan ervan niet onmiddellijk aanvalt, snap je? Dus die BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, die zitten dus helemaal in het linkse gedachtegoed wat nu is overgenomen door woke. En dat zien zij, dat vinden zij volstrekt normaal. Iemand en omroepen die dat niet doen, of mensen die niet zo denken, die vinden ze gewoon een beetje achterlijk. Weet je wel, daarvan denken ze, ja, je moet je emanciperen. Dus die reactie van die VPRO-meneer, die overigens gewoon de oud-campagneleider was van D66 ook, ja, die is dan heel vanzelfsprekend. Die denkt, ja, wat is hier mis mee?
Die is overigens nog steeds wel lid van de partij. Ook van GroenLinks, zegt hij.
Ja, dat las ik, ja. Ja, maar hij is niet meer politiek actief. Ja,
niet meer praktiserend.
Nee, maar kijk, en de mensen moeten zich dat echt eens goed gaan voorstellen. Hè. Er is natuurlijk niemand binnen de publieke omroep, sowieso niet in de media, met een leidinggevende functie die openlijk zegt, ik stem PVV. Er is niemand die openlijk zegt, ik stem Forum voor Democratie. Niemand. Dus er is niemand met macht in de publieke omroep, nog in andere media, die dat volksdeel, zeg maar, ondervertegenwoordigt ook. En die kan zeggen, ja, maar ik wil gewoon eens een keer een echte goede documentaire over Geert Wilders. Weet je wel? En als Wilders dan bezwaren gaat maken tegen hoe het gesneden is en zo, ja, dan gaan wij daar vanzelfsprekend in mee. Weet je wel? Zoals die VPRO-meneer dan doet. Dat is onbestaanbaar. Ook niet bij WNL, ook niet bij Poont. Dat is ook helemaal woke geworden en zo. En WNL is gewoon vrolijk VVD. Dus dat bestaat gewoon niet. Terwijl dat een heel erg groot deel van het electoraat is. Dus en al die mensen die kijken nu naar deze documentaire, naar het debat erover, discussie daarover, en die denken, ja, dit is precies wat we hadden verwacht. En dit is precies waar wij dag in, dag uit, via programma's als dat Op 1 en via de 1 Vandaag en noem maar op, al die programma's mee worden doodgegooid met links denken. En nu zien ze ook nog eens, en dat is het schadelijke hieraan, en dat is wat Özcan Akyol ook wel goed, die overigens zelf onderdeel is van het complex, maar die zag het wel goed. Dit straalt ook zo af op andere programmamakers, want deze mensen die sowieso al heel kritisch staan ten opzichte van de media en de publieke omroep en de overheid, die gaan natuurlijk denken, ja, dat doen ze allemaal. Dus als er eens een keer een kritisch programma is, als er weer eens een keer een kritisch programma is over Wilders of Baudet of zo, dan gaan ze zeggen, ja, natuurlijk, jullie zijn allemaal links immers. Dus natuurlijk gaan jullie hun. Die vertrouwen helemaal niemand meer natuurlijk. Nou, dus hier heeft de publieke omroep en met name de VPRO zichzelf enorm mee in de voet geschoten. En die oproep in onze krant van saneer die publieke omroep nou eens. Ja, ik bedoel, ze maken het er ook wel zelf naar, weet je wel. En goed, ik vind ook. Ik kijk er ook voor een groot deel helemaal niet meer naar. Want ik kan me. Ja, er zijn een aantal goede programma's, maar voor de rest al die talkshows en zo, dan zit daar weer Angela de Jong die iets mag zeggen over deze kwestie en zo. En op een gegeven moment houdt het allemaal wel op natuurlijk.
De ombudsman van de NPO gaat nu onderzoek doen, heeft ze aangekondigd. De VPRO wacht dat met vertrouwen af.
Als je eigen vlees gaat kleuren.
Even over die oproep saneer de NPO, gaat dat gebeuren? Gaat er iets veranderen? Is dit het begin van een, kentering?
Nee, want die politiek die vindt het allemaal veel te belangrijk. En die wil allemaal een vinger in de pap en zo. Dus,
Slop is ook een echte rouwdouwer natuurlijk.
Ja, dus, weet je, die hele politiek, dat hele kartel zoals Baudet dat noemt. Dat is veel te veel betrokken bij die publieke omroep. En ook afhankelijker van deels. Maar het zou mooi zijn als wij. Als dat hele omroepengedoe werd afgeschaft eigenlijk. Want dat is natuurlijk allemaal onzin. En als er gewoon twee netten kwamen met kwaliteitsjournalistiek. Gewoon goede publieke omroep. En dat je de rest, al die flauwekul aan spelletjes en zo. Dat je dat dan aan de commerciële overlaat. kunnen mensen daar naartoe. En dan kan die publieke omroep eens een keer volwassen en ook interessante functie gaan vervullen. Maar ja, dan moet je ook zo'n kwaliteitsslag maken in heel veel opzichten en hele andere mensen vaak aanstellen en zo.
Dus de discussie houdt ook niet mee op, hè. Dat zie je in Engeland, waar de BBC ook eigenlijk continu onderwerp van discussie is.
Ja, en die BBC heeft zich de afgelopen jaren helaas ook ontwikkeld tot een half woke propagandakanaal. Los van alle enorme kwaliteiten zo die ze hebben. Maar in politieke zin hebben ze zich natuurlijk ook heel erg laten kennen vaak. En dus dat zorgt in het Verenigd Koninkrijk voor dezelfde ellende als bij ons. Dat heel veel burgers die BBC zijn gaan wantrouwen. En dan hebben die BBC heeft ook nog eens een keer te kampen gehad met die MeToo-affaires en zo. Mm-hmm. Dus dat is ook een beschadigd bolwerk. Al dat soort instituten zijn de afgelopen jaren enorm beschadigd geraakt.
Ja, en het straalt dat wantrouwen in die publieke omroep dan ook nog af op bijvoorbeeld de overheid?
Ja, dat is hetzelfde wantrouwen natuurlijk. Hè? De overheid, politieke partijen, onderwijs, media, publieke omroep. Die worden allemaal nu ook het gezondheidscomplex, zoals dat dan heet, vanwege COVID en de vaccinaties. Die worden allemaal met hetzelfde type wantrouwen bejegend. En een groot deel van de rechterlijke macht. En een groot deel van die instituties heeft het er ook zelf naar gemaakt helaas. Ofwel door hele vreemde afslagen te nemen. Of door gewoon niet openlijk, niet objectief te zijn. Of door openlijk corrupt te zijn. Of door heel duidelijk een bepaalde politieke agenda uit te dragen. Ja,
of
en zo.
Te laten onderzoeken of in een autogordel in een beeld kan shoppen.
Dat is gewoon corrupt, vind ik.
Zou daar nog een factuur van zijn? Of zou dat een gratis onderzoek zijn geweest van die twee bedrijven?
Het stond wel in die e-mails. Twee bedrijven zijn benaderd ervoor. Hè? En die konden het niet uitvoeren, kennelijk. Of toch even gingen toch iets boven.
Nou, misschien hebben ze wel kosten gemaakt om het, te onderzoeken of het kon.
Dat was ook nog interessant dat een heel groot deel van de kosten voor die documentaire, iets van 150.000 euro of zo, dat is dan een deel van de totale kosten, die waren dan ook nog eens een keer door een fonds verstrekt, wat ook weer rechtstreeks contact had met die omroep. Dus dan denk je ook, het werd ook nog eens een keer min of meer door zichzelf bekostigd, zeg maar. Dus ja, het is heel erg ons kent ons en... dat leidt waarschijnlijk tot dit soort excessen dan.
Het hardlooprondje van veel luisteraars zal er weer bijna op zitten.
hoeveel zijn we uitgehoopt? Bijna 3 kwartier. Kijk aan.
Heb je nog een afsluitende boodschap?
Nou, wat ik net zat te bedenken is, en wat we nog zijn vergeten, is dat die kritiek op Sigrid Kaag door een aantal mensen wordt beschouwd als misogyn. In de zin van Wouter de Winter, onze politiek commentator, zou vrouwonvriendelijk zijn en daarom die kritiek uiten. En ook andere media zouden dat doen, zoals Geen Stijl en zo. En dan ben je toch wel heel ver van het padje af, weet je. Het was natuurlijk helemaal geen verschil geweest als Sigrid Kaag Alexander Pechtold was geweest, als de kritiek net zo luid geweest. En het is ook bovendien veelzeggend als je dat type kritiek uit, omdat je dan kennelijk niet zo hoge verwachtingen hebt van vrouwen. Hè? Dus dan worden vrouwen kennelijk bekritiseerd alleen maar omdat ze vrouw zijn. En niet vanwege hun
eigen keuzes
en hun eigen daden. Dus dat is wel goed om dat nog even vermeld te hebben, denk ik. Hoe onzinnig dat is.
Waarvan akte. Wiert, dankjewel.
Robert, jij ook bedankt.
En alle luisteraars ook bedankt. En graag tot volgende week.